ik van de modderpoel. Hij stelde mij voeten op een rots. Mijn schreden maakte hij vast. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond. Een lofzang aan onze God. En dan nog Efeze 5, vers 19 en 20. Spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Heer van harte. Dank hem ten alle tijde in de naam van onze Heer Jezus Christus, de Vader, voor alles. Ik wil ook nog God danken dat we hier samen mogen zijn om hem de lof en eer toe te brengen die hij alleen verdient. En dat we dat mogen doen in alle vrijheid. Heer, dank u wel dat we hier samen mogen komen omwille van wie u bent, Heer. En ik wil u uitbidden, help ons om onze gedachten, onze harten op u te richten. Want u komt alle eer toe, Heer. Ik wil u bedanken voor iedere dag dat u bij ons bent, dat u ons nooit alleen laat. En ik wil u bedanken, Heer, dat we ook vooral weer mogen herdenken, Heer, wat een almachtig groot offer dat u gebracht hebt uit liefde voor ons. Dank u wel. Amen. Trui voor het kindermoment.
Goedemorgen iedereen. Alle kinderen mogen naar voren komen. Goed. Ik ga een hele moeilijke vraag stellen. Goed oppassen, hè? Allemaal oortjes open. Het is een hele moeilijke vraag. Wie is er blij dat het vakantie is? Ik hoor niks. Ah, zijn jullie heel blij? Roep manneke heel luid. Joepie! Oei, oei. Ik denk niet dat zij zo blij zijn. Ja. Zit daar nog iemand die heel blij is? Ik ook hoor. Zijn jullie blij dat het vakantie is? Ja. 1, 2, 3. Joepie! Goed. Oké. Maar, het is vakantie. Maar ik heb een opdracht voor jullie. Goed luisteren. We gaan een klein spelletje doen. En je moet goed jullie oortjes openzetten. Jullie mogen allemaal gewoon, ik ga zeggen start. Ja, nu nog niet. Jullie mogen gewoon hier in de kerk rondlopen. He, door elkaar. Ik zal op een bepaald moment iets zeggen. Dus goed luisteren. En dan zal ik zeggen dat je moet terugkomen. Je ziet het verder wel. Oké, jullie zijn allemaal in vakantie. De een gaat op vakantie, die ander gaat thuis iets gezelligs doen. Jullie gaan misschien bij oma en opa. Hè? Jullie komen bij oma en opa, wij gaan uitstapjes maken. Ja? Dus doe maar net als het vakantie is. Ja, ga maar op wandel. En goed luisteren. Hè? Opgelet. Ik gebied iets. Ik zeg iets dat je moet doen, betekent dit. Ja, wandelt maar rond. Sta stil. Jullie hebben allemaal heel goed geluisterd. En er komt nog iets na. Kom maar terug hier vooraan staan. Dus het eerste heb je begrepen. Sta stil. Kom maar. Nee, ja, kom maar. Ja, kom maar terug. Nu zal ik het volgende zeggen. Ik mag hier vooraan niet schoren. Dus jullie staan allemaal stil. En nu het tweede van de opdracht. En ondertussen mag je het daar aanleggen. En ik wil dat het muis stil is. Sta stil en let op Gods wonderen. Wil je het afbeelden alsjeblieft? Gewoon kijk. En luisteren. Was dit een moeilijke oefening? Wij leven hier op aarde heel vlug. Het ene is maar voorbij en het andere komt al. En dat is een oefening die we dikwijls moeten doen. Stil worden. En als je dat allemaal ziet, wat denk je dan? Als je dit allemaal ziet, denk je daar aan iets? Aan de herfst, wie zegt dat? Zeer goed. Aan de herfst. Heel goed. En wie heeft dat allemaal gemaakt? De Heer Jezus. En de Heer Jezus sta stil en let op Gods wonderen is een Bijbeltekst vanuit Job. En de Heere God, en ik vraag aan jullie deze week, doe maar heel veel leuke dingen, maar ga bewust stilstaan. Wij hebben 5 minuten stil geweest. En bij sommige kinderen is dat moeilijk om heel stil te worden. En ik doe dat bewust. Ga ik met mijn fiets door de velden naar school. En ik voel mij dan altijd zo dicht bij de Heere God. Want Hij heeft alles gemaakt. En zo'n machtige God hebben wij. En misschien voor de volwassenen. Deze morgen las ik ook. Kijk naar Hem. Dat moeten we doen. En omstandigheden kunnen soms heel moeilijk zijn. Maar als we naar Hem kijken, dan worden de omstandigheden kleiner. En we hebben zo'n machtige God. Gaan jullie dit proberen deze week? Gaan jullie kijken? Heeft de Heere God het niet mooi gemaakt? Al die mooie kleuren in de herfst. Ja, wie belooft om dit? Dat is moeilijk, hè? Als je iets belooft, dan moet je het doen. Wie belooft dit te doen deze week? En ga dan maar even wandelen en zeg dan maar diep in je hart. Dank u wel, Heere God, dat u alles zo mooi hebt gemaakt. En wij mogen daarvan genieten. Ik wens jullie een hele fijne vakantie. En genieten maar, hè. Oké, maar vooraleer we naar de zondagsschool gaan, gaan we eerst nog ons liedje zingen van A tot Z. Ja. En daar staat in wie onze Heere God allemaal is. Kom, we zijn allemaal in vorm. Het is vakantie en...
Van bevrijder, zij is van Christus, gezalfde van God. Die is van dienaar, hij is van eeuwig. Vee van vermoeider, wat schiep het heelal. Hij van gekruisigd, ga is van hoeksteen. Die van Immanuel, God is met ons. Je is van Jezus, K is van koning, heel van zijn liefde die hij aan ons toont. Van A tot Z bent u de hoogste Heer. Alpha, Omega en zoveel meer. Oneindig groot is ook uw heerschappij. U bent het einde voor mij. En van Messias en is van nederig. O is van opstanding, P van profeet. Q van IQ, onze God is de slimste. R is van rots en S is van schild. Van A tot Z bent u de hoogste Heer. Alpha, Omega en zoveel meer. Oneindig groot is ook uw heerschappij. U bent verlosser is V. W is de weg, X voor extra bijzonder, I voor ijzerster, Z van zon van God. Van A tot Z bent u de hoogste Heer. Alpha, Omega en zoveel meer. Oneindig groot is ook uw heerschappij. U bent
we dit allemaal zingen, wat dat onze Heere God is, dan is Hij zeer groot. Goed, wie wil er bidden? Misschien iemand van de meisjes een keer? Zo. Goed, we zijn eerbiedig. We sluiten onze ogen en onze handen vouwen. Ja.
Dank u, Heer God, voor deze dag dat, dat het vakantie is, dat veel mensen op vakantie gaan, dat ze een goede reis hebben en dat het vandaag nog een leuke dag mag zijn. In Jezus' naam. Amen.
Goed, jullie mogen allemaal naar de zondagsschool.
Pieter-Jan.
Dank u. Goedemorgen allemaal. Wat is het fijn om weer in jullie midden te mogen zijn deze ochtend. En ook ik zal beginnen met een vraagje voor jullie. Wie heeft er vandaag allemaal een uurtje langer kunnen slapen? Niet iedereen. Ik hoop oprecht dat jullie wisten vandaag dat het winteruur terug ingaat. Ja, ik ken iemand die vroeger daar niet van op de hoogte was op een zondagochtend. En die was een uur te vroeg in de kerk. En logischerwijs was er op dat moment nog niemand. En die man begon te panikeren en dacht dat hij niet bij de opname van de gemeente was geweest. Goed, ik hoop dat niemand een dergelijk trauma heeft opgelopen. En moest dat wel het geval zijn, dan is dit misschien een eerste oproep tot bekering. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Weet iemand wat eigenlijk de reden is waarvoor dat wij in België met een zomeruur en een winteruur werken? Ja, dat klopt, inderdaad. Ja, ook dat is een reden, dat klopt. En weet er iemand wat eigenlijk de meest natuurlijke zone is of tijdsvorm? Ja, inderdaad. Winteruur is de meest natuurlijke tijd, omdat we dan ons afstemmen op de tijd van de zon, de zonnetijd. En inderdaad, de zomertijd was dan vooral omwille van economische redenen, minder kunstlicht en dergelijke. Maar dus, vandaag stemmen wij ons biologisch ritme terug af op het ritme van de natuur, zou je kunnen zeggen. En in het Nieuwe Testament, dan komen we heel wat verhalen tegen over mensen die na een lange tijd terug hun ritme afstemmen op de bron van het leven. En opnieuw het licht zagen. Voornamelijk figuurlijk, maar soms ook letterlijk. En ik neem jullie vandaag graag mee naar een passage uit het Evangelie volgens Marcus. En het is een heel bijzonder verhaal, waar ik de betekenis eigenlijk nooit echt zo goed van heb begrepen. Het is een verhaal over een wonder dat enkel in Marcus beschreven wordt, en dus niet voorkomt in andere synoptische evangeliën. En daarnaast is dit verhaal ook omwille van een andere reden eigenaardig. Het is namelijk een genezing die Jezus doet, niet in één, maar in twee stappen. Daar moet dus wel iets meer achter zitten. En om te achterhalen wat de bedoeling was van Marcus om dit verhaal op te nemen in zijn evangelie, zou ik jullie graag meenemen naar het meer van Galilea. Eerst en vooral wil ik dit wonder situeren in het evangelie van Marcus. Daarna wil ik ingaan op het verhaal zelf. En tenslotte zou ik iets willen delen over de mogelijke betekenis van dit wonder. Eerst en vooral de situering in het evangelie van Marcus. Marcus zou je in grote lijnen kunnen opdelen in drie grote delen. Eerst en vooral, tot en met hoofdstuk 8, de publieke bediening van Jezus. Rond en in Galilea. Daarna begint de privébediening die hij heeft met zijn discipelen, tot aan het derde deel, namelijk de lijdensweg van Jezus, die dan eindigt in zijn dood en opstanding. Nu, de passage waar we vandaag dieper op ingaan, bevindt zich in dat eerste deel. Het is het laatste wonder dat Jezus doet als onderdeel van zijn publieke bediening. En dus daar zou ik graag op ingaan. Dat is Marcus hoofdstuk 8. Doorheen die eerste 8 hoofdstukken komen er heel wat wonderen van Jezus aan bod. Er worden er, als ik goed heb geteld, 16 expliciet beschreven. Naast natuurlijk ook talloze andere wonderen die niet concreet worden besproken. En uit deze machtige daden van Jezus zou duidelijk Jezus' functie en zijn missie hier op aarde moeten blijken. Maar over het algemeen valt dat eigenlijk redelijk tegen. Want Jezus botst op heel wat onbegrip en ongeloof, zowel van de usual suspects, de farizeeërs en de schriftgeleerden, als van zijn eigen discipelen. In feite onderstreept het vers net voor deze passage, namelijk Marcus 8, vers 21, waar ik op doel. Want daar zegt Jezus, Toen zei hij, Jezus, tegen de discipelen, begrijpen jullie het dan nog niet? Dus dat is wat zich voor deze passage afspeelt. Na deze passage volgt de climax, het hoogtepunt van dat eerste deel. Want daar kunnen we lezen over de befaamde belijdenis die Petrus doet over wie Jezus echt is. Op de vraag van Jezus aan Petrus over wat de mensen zeggen en wat dat hij denkt die Jezus is, antwoordt Petrus, u bent de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God. Petrus die belijdt dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en dat geeft blijk aan een onmetelijk belangrijk inzicht. Dat raakt aan de kern van wie Jezus is en waarvoor hij hier op aarde is gekomen. Jezus was de vervulling van de belofte die in Genesis 3 van in het begin werd gedaan aan Eva. En daar mochten de discipelen als eerste bij bepaald worden. Hoewel het pas echt tot hen doordrong na de weg naar Emmaus, waar Jezus de meest fantastische bijbelstudie aller tijden zou moeten hebben gegeven toen hij bij Mozes en al de profeten begon en aan de Emmausgangers uitlegde wat in al de schriften over hem geschreven stond. Ik hoop dat wij iets sneller van begrip mogen zijn. Goed, gewapend met deze situering en context nodig jullie uit om samen met mij de passage voor vandaag te lezen. Lees gerust mee in jullie eigen Bijbel. Straks komen de versen ook deeltje per deeltje op de PowerPoint. Ik lees vanaf vers 22. Ze kwamen in Bethsaida. Er werd een blinde bij hem gebracht en men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg, ziet u iets? Hij begon weer te zien en zei, ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond. Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas. Hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing, ga het dorp niet in. Oké, laten we deze teksten eens van naderbij bekijken. Goed. Vers 22, ze kwamen in Bethsaida. Het verhaal speelt zich dus af in Bethsaida. En dat is een regio, of een stad liever, rond het meer van Galilea. Wat vissershuis betekent. Het hoeft u dan ook niet te verbazen dat Petrus en Andreas, die beiden afkomstig waren van dit stadje, ook vissers waren. Ook Filippus, een andere discipel van Jezus, kwam hier vandaan. Maar de verhouding van Jezus tot dit dorp was eigenlijk niet optimaal. Jezus had, zoals gezegd, tot dan toe een groot deel van zijn publieke bediening doorgebracht in Galilea en dus ook in delen van rond Bethsaida. Maar op een gegeven moment, na veel wonderen te hebben gedaan, in die stad is de maat vol voor Jezus. En dat maakt hij onmiskenbaar duidelijk, want enerzijds lezen we in Matteüs 11 hoe Jezus WU-zinnen uitspreekt aan het adres van dit dorp. Jezus verklaart dat als Tyrus en Sidon, twee heidense steden, dezelfde wonderen zouden hebben aanschouwd als Bethsaida, dan zouden zij zich al lang bekeerd hebben. Zij zouden wel tot één keer zijn gekomen en hun oude wegen vaarwel hebben gezegd. Maar omdat Bethsaida onwrikbaar vastzit in haar denken en dus niet tot één keer komt, ondanks de vele kansen die ze had gehad, zal het oordeel dat over haar geveld zal worden des te groter zijn. Anderzijds had Jezus ook gezegd in Matteüs 12 dat het enige teken dat de mensen nog zouden ontvangen het teken van Jona zou zijn. En daarmee doelde hij op de kruisdood en de daaropvolgende opstanding. Een statement dat zijn publieke bediening, of toch het einde daarvan, kon inluiden. Goed. We lezen verder. Er werd een blinde bij hem gebracht en men smeekte hem om de man aan te raken. Maar blijkbaar was het niet allemaal helemaal duister daar, want er waren nog mensen die wel hun vertrouwen op God of op Jezus en zijn krachten stelden. Want anders breng je geen blinde bij iemand met de verwachting dat die iemand de blinde weer zou laten zien. Soms betrap ik mezelf erop dat ik, als ik over wonderen ga in de Bijbel, dat dat lijkt alsof dat die vanzelfsprekend zouden zijn omdat het om Jezus gaat. Maar goed, niets is minder waar. Op dat moment was wat dat er gebeurde even uitzonderlijk als de dag van vandaag. Als niet uitzonderlijker. Want je moet weten dat de geneeskunde op dat moment nog niet zo ver gevorderd was als de geneeskunde vandaag. En in die tijd was het zo dat speeksel wel geacht werd een bepaalde genezende kracht te hebben, maar of dat speeksel blinden door de band genomen telkens weer zouden laten doen zien, dat betwijfel ik toch. Bovendien kunnen we in Johannes 9 lezen hoe dat er naar mensen die ziek waren en ziekte gekeken werd. Men dacht dat ziekten, zoals blindheid, veroorzaakt waren door de zonden van de ouders van de zieke of door de zonden van de zieke zelf. Met andere woorden, werd ziekte beschouwd als veroorzaakt door jezelf, door de dingen die je fout hebt gedaan. En je zou het misschien wat kunnen vergelijken met een vloek die op je rustte, volgens die mensen. En natuurlijk zorgde dat voor een gigantisch stigma rond zieken. En dit alles maakt het vertrouwen van de mensen die deze blinden bij Jezus brengen des te bijzonderder. En hoe mooi is het dat deze mensen hun blinde vriend van zo'n grote betekenis konden zijn. Door hem te ondersteunen in het geloof en samen naar Jezus toe te gaan. Vers 23. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ziet u iets? Er wordt gevraagd aan Jezus of hij deze blinde wil aanraken. Jezus, met het doel hem te genezen. Maar Jezus gaat daar niet meteen op in, maar neemt hem eerst bij de hand om hem tot buiten de stad te brengen. Jezus zegt niet van, een blinde, blijf maar op afstand, daar wil ik niets mee te maken hebben. Nee, Jezus gaat om met zieken, met gemarginaliseerden. Geeft hen aandacht, raakt hen aan, komt nabij en toont dat ze geliefd zijn. Dat hun leven het leven waard is. Hij gaat daarmee voor een stuk in tegen de gangbare sociale verwachtingen. En Jezus brengt de blinde tot buiten deze stad, weg van het ongeloof en het oordeel van de bewoners van die stad. We zien doorheen de evangeliën vaak terug hoe Jezus zieken aanraakt en de handen oplegt, als teken van compassie en zachtmoedigheid en ook als een manier om zijn kracht over te brengen. Ja, het kan soms deugd doen om in ons lijden aangeraakt te worden. En ergens is dat misschien ook wel een natuurlijk instinct, want als we mensen zien die het moeilijk hebben, die lijden, dan durven we wel eens een schouderklopje te geven of iemands hand aan te raken tijdens een moeilijk en emotioneel gesprek om te tonen dat we begaan zijn met die personen die lijden. En soms weten we pas op het moment zelf of achteraf hoezeer we die aanraking nodig hadden. En hoeveel groter en impactvoller zou een aanraking van Jezus dan wel niet zijn? Het was een tedere en zachtmoedige aanraking die de blinde in kwestie letterlijk van de duisternis in het licht zou brengen. Maar vooraleer hij dat zou doen, want op dit moment heeft hij de blinde nog niet genezen, doet Jezus iets ongewoons. Hij spuugt op de ogen van de blinde en raakt ze aan. En in plaats van hem te commanderen, zoals Jezus normaal gezien doet nadat hij mensen genas, stelt Jezus een vraag. Dit is de enige keer in de Bijbel dat Jezus een vraag stelt aan de zieke nadat hij hem heeft aangeraakt. Misschien zou je kunnen denken dat Jezus twijfelde aan zijn macht, maar goed, wij weten wel beter. Want hij heeft op dat moment al talloze keren getoond welke macht dat hij heeft. En zijn almacht zal dan ook ultiem bewezen worden op het moment dat hij de dood verslaat. Dus er moet een andere reden achter die vraag zitten. Maar wat was dat doel nu? Dit is trouwens een foto van Ruben van Bethsaida, dus de poort. Dus ik stel me zo voor dat Jezus die blinde met zich meenam bij de hand en tot buiten de stad ging, om daar het wonder te doen. Nadat Jezus de handen heeft opgelegd en de vraag heeft gesteld of dat hij iets ziet, dan antwoordt de blinde, of de voormalig blinde, hij begon weer te zien en zei, ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond. Wat fantastisch zou je kunnen zeggen, hè? Want mochten we vandaag de dag een middel of een techniek hebben die mensen die volledig blind zijn, terug mensen te laten onderscheiden en hen, ook al is het blijkbaar niet zo scherp, dan zou dat absoluut wereldnieuws zijn. Maar van Jezus verwachten we iets anders. Hè? We verwachten dat dat meteen fantastisch 10 op 10 zicht is. Hoe komt het dat deze voormalig blinde mensen zag als waren het bomen die rondwandelden? Ik denk niet dat hij plots in een sprookje terechtgekomen was. En misschien waren er daar wel mensen met opvallende haartooien of zo. Maar hoe dan ook, de blinde was wel van totale duisternis naar troebel zicht gegaan. En door de blinde ernaar te vragen, toonde Jezus dat hij wel wist wat hij aan het doen was. Dat hij wist dat het een graduele genezing zou zijn. Maar Jezus besluit hierna zijn wonder af te maken. En daarmee opnieuw te bewijzen hoeveel controle hij heeft over de natuur. Vers 25. Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. En deze sperde zijn ogen open en genas. Hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing, ga het dorp niet in. Doordat Jezus voor een tweede keer zijn handen op de ogen van de blinde legde, ging deze man van volledig blind zijn, naar wazig zicht, naar opnieuw perfect kunnen zien. Hij kreeg in stapjes zijn zicht terug. En zoals we Jezus wel vaker zien doen, stelt Jezus deze keer geen vraag, maar waarschuwt hij deze man. Hij mag het dorp niet ingaan. Waarschijnlijk omwille van dezelfde reden waarvoor Jezus hem in de eerste plaats tot buiten de stad had geleid. En misschien ook wel omdat Jezus de controle wou houden in zekere mate over de manier hoe zijn openbaring zou worden verspreid. En uiteindelijk zou zijn identiteit wel volledig bekend worden op het hoogtepunt. Namelijk met zijn kruisdood en de opstanding die daar 3 dagen na zou volgen. Zoals reeds enkele keren aangehaald, is dit wonder een uniek wonder. Het is het enige wonder dat niet instantaan gebeurt, maar gradueel. En aangezien de auteur van Marcus het zo expliciet vermeldt, dan moet het wel zijn dat er daar een bepaalde bedoeling achter zit. Maar wat is deze betekenis nu? Een wonder dat Jezus doet, heeft vanzelfsprekend een aantal doelen. Jezus doet niets willekeurig, er zit altijd een reden achter. En er zijn dan ook verschillende betekenissen te geven aan dit wonder. En ik zou er hier een drietal willen aanhalen. Eerst zou ik het willen hebben over de betekenis van dit wonder op de persoon van Jezus, wie Jezus is. Dan zou ik het willen hebben over de betekenis van dit wonder op het koninkrijk van God hier op aarde. En tenslotte zou ik het willen hebben over de betekenis die wij hier voor onszelf als christenen uit kunnen halen als personen die Jezus, de persoon, willen volgen en willen bouwen aan dat koninkrijk. Uit wonderen blijkt eerst en vooral de compassie van God voor de mensen. En ze doen ons inzien wie Jezus werkelijk is. Eerst en vooral kunnen we uit hoe Jezus met de mensen omgaat afleiden dat hij oprecht met deze mensen begaan is. En dus ook met ons. Ook hier in Marcus 8 kunnen we zien hoe Jezus deze man bij de hand pakt. Hem begeleidt en teder aanraakt zodat hij geneest. Verschillende keren in het evangelie kunnen we lezen dat Jezus met diepe ontferming wordt bewogen voor de menigte en de individuen waarmee hij in contact komt. In het Grieks staat daar splagnizomai, wat in de herziene statenvertaling heel mooi toch volgens mij wordt vertaald als met innerlijke ontferming bewogen zijn. Het is een beeld dat weergeeft hoe je organen, hoe je binnenste, fysiek de moeite, het lijden, de nood van de medemens kunnen ervaren en je daarbij ook aanzetten om er iets aan te willen doen. En dat was de reden waarom Jezus de mensen in hun nood tegemoet kwam. Laat het een gebed zijn voor ons allen om met zo'n ontferming bewogen te worden voor andere mensen om ons heen, zodat we hen ten volle kunnen liefhebben. Maar natuurlijk stopt het daar niet bij, zeker voor Jezus niet. Want voor Jezus is deze ontferming een drijfveer om zijn identiteit en de macht van God aan allen die getuigen zijn van het wonder te openbaren. Een wonder is een middel van God om te tonen dat hij de controle heeft over wat we ons ook maar kunnen inbeelden. God is niet alleen begaan met mensen, maar grijpt ook in en gaat met mensen aan de slag. En hier, in dit verhaal, heeft dat een fenomenale impact. Want herinner u de belijdenis van Petrus die hij doet nadat hij dit wonder heeft mogen aanschouwen. Ik projecteer hier even Matteüs 16, waarin dat beschreven wordt. Ik zal het gewoon eens voorlezen. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hen: en jullie? Wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees of bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Petrus had na dit wonder door wat de ware identiteit van Jezus was. En dit is bijzonder, want nadat ze zich in Marcus 4 nog hadden zitten afvragen wie dat deze man toch wel niet moest zijn, dat zelfs de wind en de zee naar zijn autoriteit luisteren, valt hier blijkbaar de frang, toen ze Jezus' almacht opnieuw tentoongespreid wisten. Deze tekst is natuurlijk voer voor een preek op zich, maar je ziet wat wonderen en tekenen van Jezus doen met mensen. Dat het hen inzicht geeft over wie Jezus werkelijk is. En ja, zoals gezegd, dit is de eerste keer dat iemand expliciet benoemt wie Jezus is en wat zijn opdracht hier op aarde was. De Messias die de macht van het duister zou verslaan, die is hier geopenbaard en ook herkend. Gelukkig ben je, Simon Barjona, zegt Jezus. En of hij gelukkig was. Petrus vond de parel van grote waarde. Tegelijkertijd kunnen we uit dit wonder ook afleiden dat er inderdaad plaats is voor oordeel. Bethsaida, die als heus synagogedorp een goede reputatie genoot, maar zich toch hardvochtig bleef vasthouden en verzetten tegen de waarheid, zou een zwaarder oordeel treffen. De blinde wordt weggeleid uit deze stad om aan haar invloed te kunnen ontsnappen en misschien ook wel omdat zij al voldoende kansen hadden gekregen. Naast compassie, of misschien zou je kunnen zeggen als deel van die compassie, is er dus ruimte voor de veroordeling van het kwaad. Goed, dat over de persoon van Jezus. Dan het tweede aspect, het koninkrijk van God hier op aarde. Hoe wij het koninkrijk van God geleidelijk aan zien en vormgeven, is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met die persoon van Jezus. De aspecten van compassie, macht, maar ook redding en veroordeling van het kwaad, komen daar onherroepelijk aan bod. In Jesaja 35 lezen we over hoe Israël uiteindelijk zal hersteld en bevrijd worden en wat er op dat moment zal gebeuren. En in vers 5 staat daar: dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Dat is zeer herkenbaar, hè? Want ook deze belofte gaat in vervulling bij Jezus en de komst van zijn koninkrijk. Hij opent niet alleen letterlijk ogen, van blinden, maar zorgt er ook voor dat de geestelijke blinden tot inkeer komen en zien wie God, wie Jezus werkelijk is. Hun verharde hart wordt door een hart van steen, van vlees, sorry, vervangen. Want dat is waar de innerlijke verandering die volgt op het besef wie Jezus is, ook op neerkomt. Je beseft dat je een zondaar was en dat je daar hulp voor nodig hebt. Waarna je je hart kan openstellen voor een vernieuwende wind. De wind van de Heilige Geest die met jou aan de slag kan gaan. En doordat jij gelooft in wat Jezus voor jou heeft gedaan. En waarvoor hij hier op aarde is gekomen. Namelijk jouw schuld en jouw zonden op zich nemen, zodat de weg terug is vrijgemaakt. En enkel met zo'n mensen, met mensen bij wie de geestelijke ogen zijn opengegaan, met mensen die ontwaken en hun levensritme weer afstemmen op de bron van het leven, kan het koninkrijk van God worden gebouwd. Want zij horen en luisteren naar wat de koning zegt en verlangt. Wat houdt dit nu concreet in voor ons? Wat kunnen we doen met onze kennis over wie God en Jezus zijn en over hoe het koninkrijk van God eruit ziet? Ten eerste kunnen we, denk ik, uit dit wonder afleiden dat we niet hoeven te aarzelen om mensen om ons heen die lijden tot bij Jezus te brengen. Als we weten dat Jezus oprecht begaan is met ons en ook iets aan onze situatie wil doen en kan doen, dan hoeven we, denk ik, niet te twijfelen. Daarom zou ik mensen die worstelen met iets willen aanmoedigen om in gesprek te gaan met medechristenen daarover, zodat we die worsteling kunnen delen en tot bij Jezus kunnen brengen. Ten tweede, laat ons ook zelf naar Jezus toe gaan, om zicht te kunnen ontvangen. Zicht om te kunnen zien wie Jezus nu werkelijk is. Zicht om de persoon van Jezus te kunnen vertrouwen, als compassievolle goede herder, machtige redder. Het inzicht dat Jezus de Messias is, dat is een zegen die alle zegeningen ver overstijgt. Het is een inzicht dat Petrus kreeg nadat er generaties lang op was gewacht. En als deze kennis en dit inzicht gepaard gaat met die innerlijke transformatie waarover ik het daarnet had, als je begrijpt dat deze Messias God zelf was die als lijdende dienaar voor jou de lasten heeft gedragen en aan het kruis is gestorven, op een moment waarop wij eigenlijk nog allemaal zondaars waren, dan kan het geluk inderdaad niet op. Wat een zegen is het om te weten dat God naar ons omziet en ons het zicht geeft, zodat we terug kunnen keren naar de bron, Jezus zelf. Op dit fundament, het fundament dat God voor ons heeft voorzien, ons heeft gegeven en heeft versterkt en verzekerd, mogen we ons leven bouwen. Laat ons dan ook bidden dat we met dat fundament ook aan de slag kunnen gaan. Dat we kunnen zien waar God in onze omgeving aan de slag is om zijn koninkrijk te bouwen en waar we dan ook kunnen inpikken om verder aan de slag te gaan. En het koninkrijk van God op die manier steeds duidelijker hier op aarde te laten worden. Een interpretatie van de genezing waar ik al een aantal keer heb gealludeerd, en de genezing die in twee fasen gebeurde, zou kunnen zijn dat dat zicht geleidelijk aankomt. En laat u dat niet ontmoedigen, want zelfs de discipelen die dag in dag uit met Jezus op wandel waren, kwamen slechts stapje per stapje te weten wie Jezus eigenlijk was. En dat zal dus waarschijnlijk ook het geval zijn voor ons. Geestelijke groei is net dat, een groeiproces. En dan zou ik ook willen vragen, laat ons daarom met elkaar aan de slag gaan en elkaar voor een stukje begeleiden met onze eigen inzichten die we hebben gekregen, zodat het zicht dat we hebben ontvangen steeds scherper mag worden, erop vertrouwend dat Jezus de controle heeft. En dit alles, zodat we onze levens kunnen afstemmen op het licht van de wereld, Net zoals wij vandaag onze biologische klok weer afstemmen op de klok van de zon. Laat ons nog bidden. Dank u wel, Vader in de hemel. Dank u wel, Heer Jezus, voor deze fantastische boodschap die we hieruit kunnen afleiden, Heer. Dat u ons opnieuw het zicht wil geven, het zicht op wie u werkelijk bent, Heer. En ik wil u vragen dat we elkaar daar ook mogen in aanmoedigen, dat we ons openstellen om dat zicht te ontvangen. Dat we er ook mogen zijn voor anderen die het allemaal even niet meer zien door lijden of nood. En dat we hen mogen zien en hen op u mogen wijzen. En tegelijkertijd ook zelf aanwezig mogen zijn. Heer, geef ons dat zicht, zodat we tot eer van u ons leven kunnen leiden en opbouwen. Zodat uw koninkrijk hier op aarde steeds groter zou mogen worden en duidelijker voor de mensen om ons heen. In uw naam, amen.
Dank u wel, Pieter Jan. Een hele bemoedigende preek. En ook heel mooi, vind ik. Straks mogen we het avondmaal weer vieren. Dus heel veel kwam ook weer aan bod wat het avondmaal eigenlijk inhoudt. Dat we mogen weten dat we door het bloed van Jezus gereinigd zijn en voor eeuwig bij God mogen komen. Dat we mogen herdenken hoe groot en immens, pijnvol, maar ook immens liefdevol en genadevol zijn offer was. En het volgende lied dat we gaan zingen is een lied ter voorbereiding van het avondmaal, waarin dat ook wel aan bod komt. Maar ik wil eerst de gelegenheid geven tot gebed. Heer, dank u wel voor wie u bent en dat we inderdaad vanmorgen nogmaals er mochten bij bepaald worden, Heer, door de preek. Hoe wonderlijk mooi u bent, Heer. Niet onder woorden te brengen, Heer. Dank u wel. En dank u wel dat u, o Almachtige God, schepper van hemel en aarde, waar we ook mochten van een stukje van zien deze morgen in het kindermoment. U, Heer, Heer der Heren, Koning der Koningen, Heer, dat u bereid was om uw hemel te verlaten uit liefde voor ons. En bereid was om tot in de dood te gaan. Maar dank u ook dat u bent opgestaan. En dat we daar door mogen weten dat het leven hier niet het einde is. Dank u wel, Heer. Amen. Het lied dat we nu gaan zingen ter voorbereiding, laat het diep tot u doordringen, want heel veel aspecten komen erin weer van hoe hard we Jezus offer nodig hebben. En na het lied Mahmata en Jurgen naar voren komen om het avondmaal rond te delen. En iedereen die overtuigd is van zijn redding, alleen en enkel en alleen door Jezus Christus, voel jullie vrij om deel te nemen aan het avondmaal.
En uw oog was steeds op mij. U.
werd de brug die de diepte overspant. U verliet uw vaders troon om te heersen in mijn hart. Daar aan het kruis droeg u mijn verdiende loon. Kocht mijn ziel vrij van schuld en voor het eerst had ik weer hoop. Dank u, Jezus, voor uw kostbaar bloed. Dank u, Jezus, ik ben schoon voor God. Dank u, Jezus, want u redde mij, bracht mij uit bedonken naar uw heerlijkheid. U nam mijn plaats, werd begraven in mijn graf. Daar lag u 3 dagen lang, maar sinds u naar buiten kwam, heeft het leven geen eind en de dood heeft afgedaan. Mijn leven is vernietigd door het bloed van het Lam. Dank u, Jezus, voor uw kostbaar bloed. Dank u, Jezus, ik ben zo.
Jezus zei, drinkt allen hieruit.
dat weet ik, want ik ben verteld bij wie ik ben. Een nieuwe naam zal Jezus aan mij geven. Ook aan mij, ja aan mij. Hij heeft mijn verhaal geschreven. Ik ken hem, hij kent mij. Een nieuwe naam zal Jezus aan mij geven.
Vind en voor altijd liefde krijgt, vind
het weeskind weer een vader die voor altijd bij haar blijft. Want nee, wilt u lukt de hele lukt. Want nee, komt u schitterend terug.
Thank you.
Dan heb ik nog de mededelingen. Dus dinsdag namiddag is er om 14:00 bidstonde. Wat ik heel leuk ook vind. Volgende week zondag is het de kinderdienst. Begeleid door de kinderleiding. Ook nog verder een oproep voor het gemeenteweekend, waar daar de inschrijving kan komen. Ook een oproep nog verder voor de inzamelactie voor de Filipijnen. Voor het project ILO. En gebed, vraagt Roos ook heel in het bijzonder. Voor, Roos moet op onderzoek bij... Allee, moet een dag binnen in het... wanneer was dat weer? 30 of 31? 30 oktober, voor een heel uitgebreid onderzoek, omdat ze precies iets hebben ontdekt. Maar ze moeten nog verder uitzoeken, dus gebed daarvoor. De kalenders zijn hier weer terug, zoals dat ieder jaar is, van via... Daniel. Via Daniel van Dingenen, voor het project van Pamlafi. Dat is een ziekenhuis in Burkina Faso. Maar de meeste van al kunnen jullie al. Je kunt dus in meenemen een kalender en je betaalt dan in het bakje achteraan. En hoeveel was dat weer? 15 euro? 15 euro, ja. Dan wil ik nog de dienst afsluiten met één tekst. Dat is uit Psalm 5, vers 13. U zegent de rechtvaardigen, Heer. Als een schild beschut hen uw genade. Die zegen bid ik jullie ook allemaal toe voor de komende week. Jullie kunnen weer gerust genieten van koffie. Karin? Het staat als het niet op brief. Ja. Vakantie. Nog een gezegende zondag allemaal.